Morgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waar Gijsbertse uit Zoetermeer ons voorgaat. Vanavond om 6:00 op dominee IJzinga uit Dordrecht de dienst te leiden. De bloemen van vandaag zullen vergezeld van onze beste wensen worden bezorgd bij T-Mol Immanuel F5, die afgelopen week uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie, terwijl aan de uitgang uw gaven worden gevraagd voor de kerkvoogdij. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Vanmorgen is er geen zondagsschool. Kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk is aangevraagd door Dick Reinders en Ans de Man. Dominee Baas hoopt op donderdag 14 januari 1993 dit huwelijk in te zegenen. Wij vragen uw voorbeden voor dit bruidspaar. Voor de jongeren van onze gemeente is in de nacht van oud en nieuw ons centrum van 12:30 tot 14:30 open voor de Midnight Party 93. Mochten er ouders zijn die iets lekkers willen geven ter versterking van de innerlijke mens, laten die dan contact opnemen met de pastorie. Telefoon 1642. Namens de kerkraad wens ik u allen hier aanwezig en zij die thuis met ons de dienst meemaken een gezegende dienst, die wij nu willen beginnen met het staande zingen van Psalm 86, vers 4.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst nu voort met het zingen van Psalm 24, vers 4 en 5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog. Psalm 24, vers 4 en 5. Na het gebed van verootmoediging zingen we van lied 122 vers 1, na de genadeverkondiging vers 4, na de aanwijzingen ten leven vers 5. Gezang 122, respectievelijk vers 1, vers 4 en vers 5. Laten we ons nu voor de Heer ons God verootmoedigen. Laten we bidden. O Heer in de hemel, in alle afhankelijkheid naderen we voor uw aangezicht en zien op tot u. Dat gij geeft wat wij nodig hebben. En gij weet dat, wat dat is, dat wij nodig hebben, ieder persoonlijk. Wij bidden u om de vergeving van al onze zonden. Wij bidden u om een open geest naar u toe. En belijden u dat we vaak zo gesloten zijn en dat we vaak zo oppervlakkig zijn dat die openheid er niet is. O God, er is ook zoveel dat ons beheerst, de adem beneemt soms. Er is zoveel dat ons van u vandaan trekt. Heere, ontferm u over ons. Houd gij ons vast in de Zoon uw liefde, wiens komst wij deze dagen belijden en gedenken. Zie ons aan, in hem alleen. Laat hij zijn, licht in ons donker. Uit genade. Amen. Van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Gelooft dit evangelie en leeft in vrede. Liefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd, maar indien we elkander lief hebben, dan blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. bidden nu om de opening van het woord, de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Vader in de hemel, als we dit niet weten mochten, dat we telkens weer met u beginnen mogen. Ja, dat u het bent die begint met ons. Gij hebt ons lief gehad, eer wij u lief hadden. Wat was het leven dan leeg en wat zou het ook onder de maat blijven? Hoe zouden we ooit komen op een niveau dat voor u aanvaardbaar zou zijn? Maar nu is alles anders geworden. U bent naar ons toegekomen. Wij hoeven niet meer omhoog. Gij zijt onder ons gekomen. Wat heet, nog beneden ons gekomen om ons te dragen. En wij danken u daarvoor uit de grond van ons hart en bidden u dat we in het openen van uw woord die dragende grond onder ons bestaan opnieuw mogen ervaren en beleven. En open onze oren voor alles wat gij ons wilt zeggen in dat woord. We komen ogen, oren, handen tekort. O Heere, maak ons hart wijd open, dat de poorten wijd open gaan om hem, de koning, intocht te laten doen, toegang te verlenen. Verlicht ons door uw heilige geest en schenk ons met elkaar dit uur uw zegen, hier en overal waar mensen samen zijn. Rondom het woord. In Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift, twee schriftgedeelten. Allereerst uit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 14, vers 3 tot en met 7 en vanaf vers 16. En zingen daarna van gezang 120, vers 1. Gezang 120, het eerste vers naar de eerste schriftlezing. Zacharia 14, vers 3 tot en met 7. En dan verder vanaf vers 16 tot 21. Vooral dat laatste gedeelte staat vanmorgen centraal. Daar spreekt Zacharia over te dien dagen, als de laatste dagen daar zijn en de Messias komt. Dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts. En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Azal. Ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, nog verstijving. Ja, het zal één dag zijn, die is bij de Heere bekend. Geen dag en geen nacht. Maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen, neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heen trekken om het loofhuttenfeest te vieren. Te dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de Heere heilig. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Vervolgens lees ik u uit Lucas 2, vers 6 tot en met 14. En daarna zingen we gezang 120, vers 4. Gezang 120, het laatste vers. Lucas 2, vanaf vers 6. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heeren bij hen en de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggend: ere zij God in de hoge en vrede op aarde, wij mensen des welbehagend. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking straks zingen we gezang 114 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem, de koning die zijn hof houdt bij de mensen en alle tranen van hun ogen afwist. Gezang 114 na de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij vierden kerstfeest. Het komen van de Messias. We herdachten dat komen. Toen, bijna 2000 jaar geleden, dat gebeurde. Tegelijk was het meer, tegelijk was het in onze harten ook nieuwe hoop en visioen. We zongen van vrede op aarde, niet zozeer omdat die er al was, maar omdat we wisten in hem komt die vrede definitief en zal die vrede er zijn. En zo blijven we uitzien naar zijn komen of naar de voltooiing van zijn komst. Het zijn Goddank de feesten die ons gegeven zijn het jaar door en die in onze harten de hoop levend houden. Bij alles wat ons overkomt en waardoor je wanhopig zou worden, aangeslagen zou zijn, zijn er steeds de feesten. En dan klinkt een lied en dan wordt een woord verkondigd en ja, dan richt je toch het hoofd weer op en je wilt het geloven en je gelooft. Hij komt met eeuwige vreugde. Zacharia spreekt daarover, zoals zoveel profeten, over het komen van de Messias en wat dan gebeurt en hoe dat zal zijn. Deze profeet vertelt van hoe er aan die eindtijd voorafgaand een geweldige strijd is in het Midden-Oosten. En hoe in wezen een einde zal komen aan heel dit bestaan. Zon en maan, zegt hij, zullen verdwijnen. Maar uit dat donker en door die crisis heen zal er dan geboren worden, zal er gloren een nieuw licht. Het licht van God zelf zal stralen. Het licht van de Messias, van de koning. Hij zal komen tot zijn volk en koning zijn over de hele aarde. En dan staat er dat visioen van die nieuwe aarde, en dat zijn de dingen waarover het vanmorgen hier gaat, dat dan de volken der aarde zullen komen naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. Tot drie keer toe wordt dat door Zacharia herhaald. En wee die volken die dat loofhuttenfeest niet zullen vieren. Dat feest wordt op de nieuwe aarde gevierd, als de Messias komt. En, zegt hij, op de bellen van de paarden en op de potten en de pannen zal staan heilig voor de Heere. Wat is dit voor profetie? En over deze profetie wil ik het met u hebben op deze zondag na kerstfeest. Wat is dit voor profetie? Wat een merkwaardig toekomstvisioen is dit. Leeft dat zo? Denken wij op die manier over die nieuwe aarde die komt? Ik heb de indruk dat we vaak nog veel meer bezig zijn met de hemel. En dat we straks aan het eind, dan zullen we naar de hemel gaan. Dat is voor vele gelovigen het toekomstperspectief. Nee, zegt Zacharia, nee, uiteindelijk de aarde, de nieuwe aarde, een vernieuwde aarde. Dat is de toekomst die voor ons is weggelegd. Een aarde waarop we met Israël en met de Messias van Israël loofhuttenfeest gaan vieren. Een aarde waarop alles heilig is. En, ook heel vreemd, de laatste zin in zijn, van al zijn profetieën, een soort uitsmijter, zegt hij: er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen te dien dagen. Wat moeten wij hiermee? Wat moet u hiermee? Wat heeft het met kerst te maken? Wat heeft het te maken met het komen van de Heer Jezus? Gemeente, wat dit is dat komen van onze Heer Jezus. Dit is kerst. Dit is een kerstwereld die Zacharia hier beschrijft. Dit is precies wat we zelf met kerstfeest verwachten. Ik moet alleen voor u de beelden die hij gebruikt nog wat preciezer invullen, zodat u het gaat herkennen. Maar dit is wat hij beschrijft. Een wereld in vrede. Vrede op aarde. Een wereld die leeft in het licht van God. Alleen heeft Zacharia het helemaal niet over kerstfeest. Maar over loofhuttenfeest. En dat is gek, want dat is precies dat feest dat in Israël wordt gevierd. Het enige feest van de grote feesten dat wij als christelijke kerk niet hebben overgenomen. En we vieren wel, net als zij, Pasen en Pinksteren. Al geven we daar dan ook onze eigen inhoud aan. We vieren zelfs de grote verzoendag mee. Voor ons op de Goede Vrijdag. Maar waarom vieren we het loofhuttenfeest tot vandaag toe niet mee? Terwijl Zacharia nu juist zegt: als de Messias komt, dan is dat het feest dat blijft. Dat is het feest dat gevierd zal worden in de toekomst des Heren op de nieuwe aarde. Dat zullen de volken vieren samen met Israël. Het feest van de nieuwe wereld. Het is zelfs dit feest, zo heet het in Israël vaak zonder meer, het feest. Het is het grootste feest dat er is. En het is het feest dat blijft. Het feest van de toekomst. Visioen, feest van het komen van de Messias. Doen wij daar dan niets mee? Wij leven dus helemaal niet toe naar dat feest dat het grootste is en dat blijft. Klopt dit hele visioen dan niet? En waarom merken we niks van dat feest dan in Lucas 2? Daar is toch dat komen van de Messias? We belijden toch Jezus? Wij belijden Jezus als Messias. Als hij dan de Messias is, waar blijft dan bij zijn komen het loofhuttenfeest? Dan zou daar toch bij die eerste komst ook al iets van te proeven moeten zijn. Waar is het dan? Wij vieren geen loofhuttenfeest, wij vieren kerstfeest. En kerstfeest is nu juist het enige feest zonder Joodse wortels. Heeft alleen maar heidense oorsprong, die 25e december. Germaanse en Romeinse wortels. Hoe zit dit? Gemeente, ik waag met u vanmorgen de stelling dat we in Lucas 2 wel degelijk een loofhuttenfeest zien beginnen. En ik waag met u de stelling vanmorgen dat wij in het kerstfeest dat wij vieren, zonder dat we het zelf merkten, bezig zijn met te oefenen voor het groot loofhuttenfeest bij de wederkomst des Heren. Kerstfeest kan wel degelijk zo worden gevierd en een oefening zijn voor dat groot loofhuttenfeest. Is het dat eigenlijk al niet een beetje geworden? Als je al gewoon kijkt naar, heel oppervlakkig nog, naar hoe het globaal wordt gevierd. Er zijn frappante overeenkomsten tussen die twee feesten. Daar zijn tijdens het loofhuttenfeest de Israëlieten aan het slepen met takken. Nou, dat doen wij ook. Wij sjouwen met dennetakken. Bij het loofhuttenfeest is er naast die takken en naast de palmtak is daar de etrog, een citrusvrucht. Gek, bij ons hier op menig kerstfeest een sinaasappel. Wat doet die daar nou toch eigenlijk? Men bouwt op het loofhuttenfeest, de naam zegt het al, dan bouwt men hutjes, simpele onderkomens, naast het eigen huis, naast het gevestigde bestaan. Wij hebben onze stalletjes van Bethlehem. Zij zingen op dat feest, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Psalm 118 hoort helemaal bij dat feest. Wij zingen hetzelfde. Op het loofhuttenfeest wordt de grote gouden kandelaar ontstoken. En het hele tempel baadt in het licht van die geweldige kandelaar. Wij doen in onze huizen niet anders. En er gaan wat kaarsen door. Zelfs de commercie is nog hetzelfde. Op het tempelplein tijdens loofhuttenfeest zitten de verkopers en ze wisselen geld in alle valuta. En ze verkopen souvenirs en offergaven bij het leven. Ik weet nog niet wat onze omzet is geworden. Morgen dan verschijnt de krant. Vorig jaar was het 9 miljard. Maar, is niet gek. Loofhuttenfeest en kerstfeest is ook kassa. Globaal genomen al heel wat overeenkomsten. Op zijn minst merkwaardig. Alleen, goed, daar worden u en ik dan nog niet blij van. Een grandioos volksfeest. Oké, maar hoe kom je bij de inhoud? Dan gaan we naar Zacharia. Waar wordt Zacharia blij van als hij de toekomst, als hij die nieuwe aarde beschrijft? Hij wordt blij als hij in dat visioen ziet hoe uiteindelijke, het echte, het grote loofhuttenfeest gevierd zal worden. Hij zegt, en ik ga er maar even achterstevoren doorheen. Hij zegt dan, bij dat uiteindelijke groot loofhuttenfeest, dan zal er, dat was die merkwaardige uitsmijter in zijn visioen, dan zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heren. Wat is dat? Nou, een Kanaaniet Die stond in Israël al sinds de dagen van Gam voor iemand die alles wat heilig is platvloers maakt. Die ontheiligt het huis van God, die ontheiligt het feest. En Kanaaniet, dat woord kun je gebruiken ook voor de chagra's, voor die verkopers op het tempelplein. De mensen van wie Jezus later zegt, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Kanaanieten, zo heten mensen die van het loofhuttenfeest hun eigen lichtshow maken, waar ze flink geld aan verdienen. Ze tekenen voor 9 miljard, maar het mag best wat meer zijn. Nu zegt Zacharia, ik zag een nieuw loofhuttenfeest, maar nu zonder commercie. Zonder van alles wat daaromheen hangt, wat mensen eromheen maken. Er werd niet meer verdiend aan God. Nee, alle mensen dienden God. Het hele leven was één eredienst. Zonder onreinheid, zonder onheiligheid. Een zuiver bestaan. Geen commercie. Wat valt hem nog meer op en waar is hij nog meer blij van? Hij zegt, en alles was daar heilig. Tot en met, zegt hij, tot en met de potten en de pannen. Ja, zelfs op de bellen van de paarden, zegt de profeet, zal te dien dagen staan de Heere heilig. Nou, wat hij daarmee zegt is natuurlijk iets ongelooflijks, hè, want dat is een... Die spreuk, de Heere heilig, is een spreuk die in Israël maar al te bekend was. Maar iedereen wist ook, die kwam maar op één plek voor. Hij stond geschreven op die rozet, op die gouden bloem, op de tulband van de hoge priester. Dus alleen hij die zeg maar in Israël, zeg maar op aarde, de hoogste graad van heiligheid in Israël bezat, die had dat opschrift op zich staan. En nu zegt Zachariah dus, en dat opschrift, tot nu toe gereserveerd alleen voor het allerheiligste, alleen voor wie zo dicht bij God leefde, dat opschrift stond overal op. Op de potten en de pannen, het stond zelfs, zegt hij, op de bellen van de paarden. En nou, een paarden in die tijd, gevreesd om geweld, gebruikt in een oorlog. Wij zouden zeggen, als je dat modern wil zeggen, het stond zelfs de Heere heilig op de lopen van de tanks. Nou, als dat zo is, dan kun je er alleen nog maar saluutschoten mee afvuren. De oorlog zal niet meer worden geleerd. He, zo hoor je ook andere profeten over die nieuwe wereld. Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. De Heere heilig, overal op. Opnieuw, niets is meer onrein. Alles is zo heilig daar als het heiligste der heiligen in Jeruzalem. Op alles staat de naam. De Heere heilig, J-H-W-H, God eigen naam, op alles, op potten en op pannen. Dat is wat Zachariah ziet, dat loofhuttefeest in die toekomst. En kijk dan eens naar ons kerstfeest. Raar, wat daar gebeurt. En daar gebeurt in wezen iets dergelijks. Het wordt geoefend hoor, dat loofhuttefeest. Kijk maar, alleen het is nu nog zo aangetast door de commissie. Maar toch, ook in onze dagen, die afgelopen weken en soms weet je er niet goed van. Ook op de potten en op de pannen en op de taarten en op weet ik wat allemaal, stond kerst. We hadden kerstaanbiedingen en kerstbladen en kerstbomen. Kerst. Dat wil zeggen, ik bedoel, zo helder zijn we toch nog. De verbastering van het woord kist, Christ, Christus. Christusbomen en Christusbladen en Christuspannen, kan je schelen. Zet maar overal op. Nog preciezer, want Christus werkt, merk je steeds weer zo vervreemdend in die kerk, omdat het woord ook Grieks is van huis uit. Christus betekent gezalfde, hè? Dat is dus hetzelfde als dat het Hebreeuwse Messias. De titel van de koning in Israël. Het kerstfeest, dat is in wezen letterlijk Christusfeest. Messiasfeest. Feest voor de Messias, feest voor de koning. Feest voor de koning van de Joden. Dat wordt gevierd. En dat plakken mensen in de afgelopen weken overal op. Ja, oké, ze doen het voor de commissie. Of zij weten zelfs niet wat zij doen. Maar ze doen het. Ook in zo'n tijd als wij nu weer leven met toenemend geweld en antisemitisme en vreemdelingenhaat. Zet men daar toch maar overal op. De naam van degene die de koning is in Israël en die verwacht wordt. En dan is er een nieuwe aarde. Stel je nu voor, gemeente, deze naam werkelijk op alle dingen, maar dan niet meer voor de commercie, niet meer om de verkoop te bevorderen, maar met die diepe zin dat we wel weten wat we doen. Alles en iedereen heilig voor de Heere. Alle dingen verbonden met de Messias van Israël. Alle dingen in heel de wereld verbonden met de Messias in Israël, met de koning der Joden. Dat is wat Zachariah ziet. Loofhuttefeest. Alles heilig voor de Heere. Eén kerstvrede. Eén kerstwereld. Geen Kanaaniet meer. Een Christuswereld, een Messiaswereld. Dat is wat hij ziet. Een wereld onder het koningschap van Israëls koning. Een witte wereld, maar niet door sneeuw, maar door de verzoening. Jezus Christus, zijn licht, zal schijnen. En daarom heet die wereld een kerstwereld. Welnu, als dit werkelijk zo is, als in dat komen van de Messias iets van het Loofhuttenfeest begint, dan moet daar iets van te zien zijn in Lucas 2. Dus wij letten op, opmerkzamer nog dan anders, op wat daar in Lucas 2 staat. Of niet daar de Heere God een begin maakt met het Loofhuttenfeest. Zijn zal. Een voorproefje van wat ooit komt. Wel, er wordt Loofhuttenfeest gevierd in Lucas 2. Kijk maar. In de eerste plaats. Als de Messias komt, als hij komt wonen bij de mensen, bij zijn volk, dan komt hij daar niet in de tempel. Dus niet in het huis des Heren. Dat is toch een logische plek. Maar daar komt hij niet. Niet, zo zou je kunnen zeggen, in zijn gevestigde bestaan. Loofhuttenfeest vier je immers in een hutje naast je woning. En wat zien we in Lucas 2? Een stal. Een hut. Door het dak heen kun je de hemel zien. Zoals dat bij zo'n hut hoorde. En deze hut bevindt zich naast Jeruzalem. In Bethlehem. In de tweede plaats. Hij komt dus niet, zei ik, in dat heilige der heiligen. Terwijl hij toch daar zou thuis horen. Maar dat kan ook niet. Loofhuttenfeest is in Israël het enige feest waar alle volkeren der aarde bij betrokken worden. Men slachtte op dat feest 70 stieren voor de 70 volkeren der aarde. Men bad om verzoening voor al die volken. En alle volken worden opgeroepen het mee te vieren. Wel, de Messias wordt geboren buiten de tempel, midden in het veld. Voor iedereen bereikbaar. Niet in de tempel. Niet in het heilige der heiligen. Waar vandaan de volken, de heidenen van grote afstand zouden moeten toekijken. Nee, allen kunnen dit feest meevieren. Daar, ter plekke al. En Matthäus vertelt hoe de magiërs uit de volkeren al kwamen. In de derde plaats. Loofhuttenfeest is een feest, daar hoort veel licht bij. Die geweldige kandelaar in de tempel en de fakkels waarmee de mensen liepen, verwijzen naar het licht dat God zelf was, vuurkolom voor Israël. Is er licht in Lucas 2? Nou, en of daar het licht van God is, het licht van God zelf, en hoe in de velden van Efrata schijnt het licht God, het licht van de Messias koning, en het schijnt er schitterender dan de gouden kandelaar in Jeruzalem. Wat heet, als het op dat moment ook, wat helemaal niet gek zou zijn, als het op dat moment ook werkelijk Loofhuttenfeest geweest zou zijn, dan verbleekt dat licht er totaal bij. Want hier gaat de hemel open en de heerlijkheid des Heren, het licht van God zelf, omstraalt de herders. En je denkt eigenlijk opnieuw aan het visioen van Zacharia 14. Wat zei hij ook weer? Ten tijde van de avond zal het licht zijn. Als de Heere mijn God komt. Wel, begin van de vervulling hier. In dat donker in Bethlehem. In de vierde plaats. Die eerste getuigen van dat komen van de Messias. Waarom zijn dat nou precies herders? Dus mensen van het open veld, mensen van de kudde. Wel, herder, is in de Bijbel nog altijd die klank van die pelgrim, van die mensen onderweg, van die aartsvaders en die Hebreërs, onderweg naar het beloofde land. Daar dacht men ook aan, bij dat loofhuttenfeest. Het volk onderweg, achter die vuurkolom aan, in die tenten, in die hutten. We hebben hier geen blijvende stad, we zijn een volk onderweg. Zo zijn er herders in Lucas 2. Een herinnering van dat volk onderweg. Geen priesters. De priesters horen hier veel te veel bij het gevestigde bestaan, bij die tempel. De priester is bij Lucas letterlijk met stomheid geslagen. He, Lucas 1. Lucas gaat aan de lichtshow en aan de commercie van Jeruzalem voorbij. God gaat daaraan voorbij. Herders zijn er wel, het volk onderweg. In de vijfde plaats, loofhuttenfeest is feest van vreugde en van zang. Bij de tempelpoort begroet de priester elke pelgrim met een gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Psalm 118. Dus wordt er gezongen in Lucas 2? Jazeker. En hoe? Ter ere van hem die daar komt. Een Christuslied op nieuwe wijs. Een nieuw lied, nooit eerder gezongen. Door hemelse liturgen. Door die engelen. Bij de komst van deze koning. In de zesde plaats. Op het loofhuttenfeest is er de feestelijke omgang rondom het altaar. Zingend en zwaaiend met een palmtak. Het altaar zelf is als een hutje versierd. Allemaal takken omheen. Ziet eruit als een grote hut. Waarin God zelf zou wonen. De mensen vieren daar de gemeenschap met God zelf en met alle hemelwezens. We gaan nu te ver om dat helemaal uit te werken, maar in de hoeken, die horens die aan het altaar zitten, die symboliseren de machten die zijn om de troon van God. De hemelwezens, engelmachten, de vier dieren, de 24 oudsten, u kent ze uit de openbaringen. En men zingt dan Psalm 118... Het is bij ons heel merkwaardig vertaald, maar eigenlijk staat daar in Psalm 118. God de Heere is ook aan ons verschenen, verwezenlijkt een feest met dichtgebladerte tot aan de hoornen van het altaar. Zodat die mensen, als het ware zich verbinden met die hoornen, dus met die machten, met de wezens om God heen. En in een feestelijke omgang rondom het altaar roepen ze, als het ware samen met die machten, hun Hosianna's tot het Hosanna Rabba op de zevende dag. De mens verenigt zijn stem weer met de engelenstem. Hemel en aarde smelten samen in de eer van Gods naam. En dat vind je daar terug. In Bethlehem, bij het komen van de Messias. Daar zijn engelen en daar zijn mensen, die herders. En ze gaan samen in de lof op de naam des Heren. Want de tent van God is bij de mens. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, hebben wij vertaald. Getent, hè, staat er letterlijk. Getent. Zijn hut onder ons. In Jezus Christus. Hij is de tempel van God. En die tempel wordt op kerstfeest ingewijd. En heel merkwaardig dat al twee keer over in Israël een tempel werd ingewijd precies op loofhuttenfeest. Mag dit alles loofhuttenfeest heten of niet? Een begin ervan. God doet daar iets in Lucas 2. Hij viert loofhuttenfeest bij de komst van de koning. Een voorproefje van het groot loofhutten waarnaar wij op weg zijn. Als je zo Lucas 2 hoort, dan is het inderdaad het begin van het einde. En zij begonnen feest te vieren. Elk kerstfeest dat wij vieren is, dunkt mij, een gedenken van deze komst. En een uitzien naar die grote komst. Elk kerstfeest dat wij vieren zou, dunkt mij, zo een klein loofhutte kunnen zijn. Een oefening voor dat grote loofhuttefeest dat komt. We moeten dat toch oefenen. Dat komt, zegt Zacharia. En we zouden op die manier ons eigen kerstfeest opnieuw eiken, misschien losmaken van die heidense wortels en weer laten landen in waar het thuis hoort. Messiasfeest, feest van het komen van de Messias, een oefening voor de volkomen kerstvrede. Dan, als die nieuwe aarde komt, zal het Messiasfeest gevierd worden als nooit tevoren. Dan zal heel die kerstwereld van Zacharia verrijzen voor ons oog. En we zullen opgaan naar Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem, om samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren. Samen met hem die is en die was en die komt en tot de eer van zijn naam. En samen met de machten om zijn troon. En we horen Johannes daar al over in zijn visioen. Daarnaast zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk, uit alle stammen, uit alle naties en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden, met palmtakken in hun hand. Loofhuttenfeest. En ze riepen met luide stem en zeiden: de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, die machten, die hoornen van het altaar, en de oudsten en de vier dieren. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God en zeiden: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Hemel en aarde smelten samen in de eer van Gods naam. Groot Loofhuttenfeest. En hij die op de troon gezeten is, spreidt zijn tent over hen uit. Amen. Laten we samen danken en bidden. En de eerste dingen waren voorbij gegaan en zie, alles was nieuw geworden. Vader in de hemel, we danken u voor woord van u, dat in ons leven komt als een houvast, als een richtpunt. Dat weer zin geeft en doel aan ons leven, dwars door alles heen. Want er is zoveel verdriet en er is zoveel rouw. En mensen die ziek zijn. Dwars door dat alles heen. Komt u telkens met uw perspectief. En o God, het houdt uw kerk al 20 eeuwen op de been. En het houdt uw volk Israël dwars door zoveel donker heen. Al zo lang op de been. Dan zal het ook ons op de been houden. Op weg naar uw lichtende toekomst toe. Wij bidden u, Heer Jezus Christus, Messias van Israël. Kom haastig. De hele geschiedenis van uw volk, de hele wereldgeschiedenis in wezen, is van uw komen vol. Maar voltooien nu, definitief, eindelijk en volkomen. En dat het loofhuttenfeest gevierd gaat worden. In die nieuwe kerstwereld. Onderweg daarnaartoe. Vervul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Schenk ons nuchterheid en kracht en wijsheid. Dat we in uw naam gaan en leven. Ook al zouden we er tijdens ons leven nog niets van zien. Gelijk Abraham. Maar dat we gaan. In uw kracht. Getuigen van leven, dat is in uw woord. En laten zien wat leven is, hoe het hoort te zijn. Maak ons hier werkelijk tot christenen, navolgers van Jezus Christus, uw Zoon. Wil u zo opnieuw over ons ontfermen. En mogen we zo voor altijd ons bij u geborgen weten. Geborgen in uw hut, uw loven. Uw tent, die gij over ons uitspreidt, zoals een vogel zijn vleugels uitspreidt over zijn jongen. Dan, geborgen bij u, durven wij kwetsbaar te zijn hier in deze wereld vandaag. En zullen wij zijn, kaarsen, licht in het donker, zoals u van ons verwacht. Schenk het. En hoor ons in danken en in de aanbidding. In Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, zoals is afgekondigd. En daarna zingen we tot slot hier vanmorgen gezang 146... Vers 5, 6, 7 en 8. Gezang 146 vanaf vers 5 tot het eind. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.